Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande dinsdagavond bij Leven en Welzijn huisbezoek gedaan zal worden bij zuster De Gans Zaadloos en bij zuster Vroeg in de Wei van Schetsen, beide in het rusthuis. En woensdagavond bij zuster J. Spronghofplein en bij de familie Verbiest op het Oude Land. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd. 69, het vierde vers. De schriftlezing vanavond is uit het Matthäus-evangelie, het hoofdstuk 27, vers 11 tot en met 26. Matthäus 27, vanaf het 11e tot en met het 26e vers. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende, zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij die de moog toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen met elkaar vanavond het woord des Heren gaan overdenken, zoals we dat samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus in zondag 15, vraag en antwoord 38. De 38ste vraag en het antwoord. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, u hebt ons gespaard en verzorgd. En dankzij die sparende en bewarende goedheid mogen wij ook vanavond nog weer hier in uw huis bijeen zijn, rondom uw woord. We mogen vanavond weer luisteren naar wat gij ons vanuit de schriften zegt. En vanavond mag ook weer centraal staan de boodschap van het lijden van de Heere Jezus Christus. Gij hebt ons dat evangelie toe willen betrouwen, Heere, en het ons willen bekendmaken. En gij wilt er ons ook vanavond weer bij stilzetten, bij het evangelie dat ons vertelt hoe hoog de prijs was die betaald moest worden, hoe zwaar het lijden was dat volbracht moest worden, hoe gruwelijk de zonde is die verzoend moest worden. Maar ook hoe oneindig de liefde van Christus is, die hij betoonde door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, de dood des kruises. Geef dat er voor dat evangelie plaats mag zijn in ons leven. En als het er niet is, Heere, wilt u er dan plaats voor maken? En het is waar, er is voor dat woord van u geen plaats, althans niet zolang wij nog onvernieuwd zijn. Dan mogen we er misschien wat belangstelling voor hebben, en dan mogen we misschien vanuit bepaalde overwegingen wel willen luisteren naar het woord dat gij tot ons te zeggen hebt, maar dan heeft het niet die betekenis en dan heeft het niet die waarde die het moet hebben. En dan is er in ons hart ook niet een hartelijke begeerte, een ware heilbegeerte om de woorden des levens te horen. Dan luisteren we uit nieuwsgierigheid, dan luisteren we uit een zekere bewogenheid misschien, speciaal als het gaat over het lijden van Christus. Dan luisteren we met overwegingen die tenslotte toch ook niets te maken hebben met de zaligheid en de welstand van onze ziel. Maar als u door uw Heilige Geest ons laat zien wie wij zijn, als gij ons laat zien onze nood en onze verlorenheid, als u er ons een indruk van geeft hoe het ervoor staat met ons op weg naar het eind van ons leven, naar de eeuwigheid ook, als u er ons bij stilzet, Heere, dat wij zondige mensen zijn, oh, dan wordt het alles anders. Anders, ook in dit opzicht, dat we dan met andere oren gaan luisteren en dat er dan inderdaad ook een begeerte komt om te weten te komen of er nog een weg is om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Ja, Heere, dan zal ook het evangelie van het lijden van Christus waarde voor ons hebben. Wij bidden u dat gij dat werken wilt, voor het eerst of bij vernieuwing. En dat zo ook de verkondiging van uw woord in dit avonduur dan nog tot zegen zou mogen zijn. Heere, u kent ons allen zoals wij hier zijn, jongeren en ouderen. U kent ons ook in onze verhouding tegenover u. Er is voor u niets verborgen. Uw ogen zien ons zoals wij hier zitten en zoals we ook elkaar kunnen zien. Maar uw ogen dringen door tot in het onzichtbare ook. Uw ogen zien ook hoe ons hart is, hoe de gesteldheid van dat hart is. Uw ogen zien ook wat onze geheime overleggingen zijn. Uw ogen zien alles, o God, ook de zonden die er zijn, de verkeerdheid, de onreinheid. U ziet het ook als wij hier in uw huis zijn en bezig zijn met dingen die niet deugen. U ziet het ook, Heere, als we op een weg zijn die van u afvoert en als we weigeren ondanks alle roepstemmen terug te keren. U ziet het ook als wij hier zijn en als wij veinzen, als we huichelen, als we een gedaante van godzaligheid hebben en de kracht ervan verloochenen. Heere, u ziet alles en er is niets voor u verborgen. U ziet ook het hart dat waarlijk naar u uitgaat, dat hongert en dorst naar de gerechtigheid en dat verlangt naar de kennis van u en van uw genade. Heere, wij bidden van u dat gij ons geven wilt wat we nodig hebben. Niet wat wij denken dat we nodig hebben, want dat is nog niet zo zeker dat wij het daarbij goed hebben. Dat wij onszelf en onze situatie recht beoordelen. Maar wilt u ons geven wat u nodig en nuttig keurt? Wilt u ons ontdekken aan onze zonde? Wilt u ons ontgronden als we op een verkeerde grond staan? Wilt u ons brengen op die plaats waar wij aan onszelf ontdekt u waarlijk nodig hebben. Wilt gij geven, Heere, dat het hart dat tot u schrijdt troost mag ontvangen. En dat zij die tot u opzien ook waarlijk mogen horen dat gij van vrede spreekt. Dat zij die het bij zichzelf niet meer kunnen zoeken, het mogen vinden in en bij die gezegende zaligmaker, die onschuldig veroordeeld was en die daardoor nu ook in staat is om zondaren van het gestrenge oordeel Gods te kunnen bevrijden. O, wij bidden van u, geef ons ook geloof om uw woord op de rechte wijze te aanvaarden, om het te geloven, met ons hart het te vertrouwen. Schenk ons zo alles wat wij nodig hebben. Heren, we zijn hier vanavond ook samengekomen in verband met het feit dat een aantal kinderen het sacrament van de heilige doop zullen ontvangen. We bidden u dat gij het ook bij de bediening van het sacrament wel wilt maken, zodat en deze ouders, maar ook de hele gemeente het opnieuw mogen zien en er zo ook getuigen van mogen zijn dat gij het verbond bevestigt van kind tot kind. En dat gij het zijt die naar ons vraagt. Laat de betekenis van het sacrament ons ook duidelijk voor de geest staan. En laten we het zien mogen, Heere, dat het nodig is om gewassen en gereinigd te worden in het bloed van Christus. Maar dat gij datgene wat voor ons zo nodig is ook mogelijk gemaakt hebt. En dat het sacrament er ook van spreekt hoe gij zondaren verlossen wilt van het verderf. Zegen deze ouders, Heere, geef hen oprechtheid des harten en geef hen besef van afhankelijkheid. Geef dat ze hun ja-woord biddend mogen spreken en dat ze het doen mogen, alles bij u de Heere zoekend voor zichzelf en voor hun kinderen. Gedenk ons allen, vergeef ons onze zonden en bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Om Jezus wil bidden we het u uit genade. Amen. Gemeente, ik wil u eerst lezen het formulier voor de bediening van de heilige doop aan kleine kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of geniet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster De Bakker, broeder en zuster Boeter, broeder en zuster De Geus? We hebben met elkaar gelezen het Lijdensevangelie. En daar komen ook de kinderen ter sprake. Toen de Joden de verantwoordelijkheid voor het bloed van de Heere Jezus op zich namen, Pilatus wilde die verantwoordelijkheid niet dragen en hij probeerde zijn handen in onschuld te wassen. Ik ben onschuldig, zegt hij, van het bloed van deze rechtvaardige. Toen hebben de Joden geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ze wisten niet wat ze zeiden. En ze wisten niet wat ze hiermee over zichzelf en over hun kinderen haalden. En ze wisten niet wat een ellende zij hier eigenlijk in hun dwaasheid en in hun verblindheid van God afbaden. Zo kunnen ouders voor hun kinderen een struikelblok zijn, tot in verre geslachten. Zo kunnen ouders eraan meewerken dat ellende en verderf over hun kinderen komen en over hun kindskinderen en nog verder. Wat is het in dat licht gezien verantwoordelijk om ouders te zijn en om kinderen te ontvangen van de Heer? En wat luistert het dan ook nauw om de kinderen op te voeden in de vrees Gods? Je kunt die woorden van vers 25 van Matteüs 27 ook nog anders lezen. Zo hebben de Joden het niet bedoeld. Maar zo moeten we het wel leren gebruiken. Als een gebed. Als een gebed tot de Heere in het besef dat alleen dat bloed van Christus ons kan reinigen van alle zonden. En zo en voor onszelf en voor onze kinderen vragen: Heere, mag uw bloed over ons en over onze kinderen komen. Dat bloed waar het doopwater het symbool, het teken en zegel van is. Ik denk dat dat ook de taak is die u meekrijgt vandaag en die u eigenlijk ook op u genomen hebt. Nogmaals, het is een hele zaak om kinderen te ontvangen en ze te moeten grootbrengen. En er zitten zoveel gevaarlijke kanten aan, omdat wij ouders zijn met een van onszelf boos en verdorven hart en we zoeken voor onszelf vaak het verkeerde en ook voor onze kinderen. En daarom God de Heere geven, dat u als ouders verstaan mocht wat het doopwater predikt, namelijk het bloed van Christus. En dat u al voor uzelf zult begeren te kennen de kracht, de reinigende, de vergevende en de vernieuwende kracht van dat bloed. En dat u het ook voor uw kinderen bij God zult zoeken. En dan, als je zo met het bloed van Christus werkzaam mag zijn, ook voor je kinderen, dan kunnen ouders een zegen voor hun kinderen zijn. Dan kan de Heere ook in de lijn der geslachten zegen en zaligheid geven. God geve dat aan u en aan uw kinderen. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Thank you. Margaretha Mattea, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Mark Bertus Daniel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Marinus Antonius, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen wij nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zullen nu met elkaar zingen uit de 82e psalm, het eerste en het derde vers. Psalm 82, vers 1 en 3. vanavond vraagt onze aandacht het lijden van de Heere Jezus onder de rechter Pontius Pilatus. Merkwaardige zaak dat elke zondag de naam van Pilatus genoemd wordt in de kerk. Naast de naam van Maria altijd weer in de belijdenis, de apostolisch geloofsbelijdenis, de naam van Pontius Pilatus. Naast degene door wie Jezus in deze wereld kwam, ook de naam van degene die hem ter dood veroordeelde en overgaf. Hoe zou dat toch komen dat de naam van Pilatus in het apostolicum terechtkomt? Wel, in de eerste plaats omdat wij daaruit weer eens opnieuw zeker zouden kunnen zijn dat de kerk niet leeft bij vage begrippen, maar bij historische feiten. Het is allemaal echt gebeurd. Het staat allemaal genoteerd. Datgene wat het evangelie ons vertelt, dat staat ook elders te boek. Dat staat ook in de annalen van het Romeinse Rijk en van de Romeinse rechtspraak. De kerk hoeft niet te leven bij kunstig verdichte fabels, maar bij de zekere waarheden die vastliggen in de geschiedenis. En als onze geloofsbelijdenis de naam van Pilatus noemt, dan is dat ook in de lijn van het spreken van de schrift zelf. In de apostolische prediking, denk aan de handeling, ik denk aan de brieven, komt de naam van Pilatus ook nogal eens een keer voor. En de apostelen zijn door Gods geest ook geleid tot het noemen van de naam van Pilatus, om daarmee het lijden en sterven van Christus historisch te dateren. Maar er is een andere verklaring ook nog. En dat is de verklaring die we met name in onze catechismus vinden. Niet alleen het historische van het lijden en sterven van Christus wordt door de naam van Pilatus benadrukt, maar ook dit aspect, wat wij terugvinden in antwoord 38, opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Wie toch was Pilatus? Een mens, jawel, een slecht mens ook. Maar daar gaat het nu vanavond niet om de mens Pilatus. Wat was hij? Wat was zijn werk? Wat was zijn positie? Hij was rechter, de wereldlijke rechter staat hier en daarmee wordt bedoeld de politieke rechter. De hoogste rechter in die tijd, afgedacht van de godsdienstige rechter Caiaphas en het Sanhedrin, was er ook nog een politieke rechter, en dat was een Romein, vanwege het feit dat de Romeinen ook de Joden regeerden, en dat zij uiteindelijk de lakens uitdeelden. En dat alles wat de Joden begeerden door de Romeinen moest worden goedgekeurd. En als de Joden al vonden dat iemand gestraft moest worden, en zeker dat iemand, als iemand de doodstraf verdiend had naar hun oordeel, dan behoefde dat de bekrachtiging van de Romeinse stadhouder, die dan optrad als hoogste rechter. Wel nu, zo moeten we Pilatus zien. Zo wordt hij ter sprake gebracht. Als de rechter die ambtshalve bezig is, die in functie is. En als rechter vertegenwoordigt hij God. Niet waar? Een rechter vertegenwoordigt God. Zo heeft Paulus het ons geleerd in de Romeinenbrieven 13e hoofdstuk. Er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, daar hoort Pilatus bij, zijn door God verordineerd. Hij is een slecht mens. Hij is een zondaar. Een verdorven zondaar. Maar zoals ik al zei, daar letten we vanavond niet in de eerste plaats op. We letten erop dat hij officieel, als de door de Heere zelf aangestelde rechter, vonnis moet vellen over de Heere Jezus Christus. En zo moest Jezus ter dood veroordeeld worden. U weet uit de evangelie dat men meerdere malen geprobeerd heeft Jezus te doden in Nazareth. Toen men zich zo aan hem ergerde en aan hem stootte en toen men zich zo verontwaardigd gevoelde omdat hij niet deed wat zij wensten dat hij deed. En in hun toorn hebben ze toen hem niet alleen uit de stad geworpen, maar ze hebben ook geprobeerd om van de steilte af te werpen. Maar Jezus ontging aan hun handen. Later in de tempel hebben ze stenen opgenomen om hem te stenigen. Maar ook toen konden ze hun plan niet uitvoeren, dankzij zijn majesteit. Hij weerhield hen, zijn uren was nog niet gekomen. Zo mocht hij ook niet sterven. Als een slachtoffer in een volksoploop, in een opstand. Zo mocht hij niet sterven, want dan zou zijn sterven geen strafdragend karakter hebben gehad. Dan zou zijn sterven geen plaatsvervangende betekenis gehad hebben. Hij moest sterven, hij moest gehoorzaam worden tot de dood des kruises, maar het doodvonnis moest via een officiële rechterlijke uitspraak komen. Hoe het gegaan is, we hebben het weer eens gelezen, zoals we het in de lijdenstijd geregeld jaar op jaar lezen, Jezus voor Pilatus. In de vroege morgen hebben ze hem daar gebracht, nadat ze hem in de vergadering van het Sanhedrin in die nacht veroordeeld hadden, ter dood veroordeeld hadden. Gij hebt zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u? Wat hebben we nog getuigen van nodig? Hij is des doods schuldig. Zo klonk het uit aller mond. En zo hebben ze hem ter dood veroordeeld. Maar dat moest bekrachtigd worden. Daar de Romeinse stadhouders een goedkeuring over geven. De Romeinse stadhouder doet dat niet zomaar. Die wil zelf de zaak ook eerst onderzoeken zoals het behoort. En waar zullen ze hem dan van beschuldigen? Welke beschuldiging zou voor Pilatus steek houden? Niet de beschuldiging die voor hen voldoende was in het Sanhedrin. Wat zal Pilatus zich erom bekommeren dat Jezus naar het oordeel van de Joden God gelasterd heeft? Dat zal Pilatus een zorg zijn. Daarom kunnen ze daarmee niet aankomen voor de Romeinse stadhouder. Waar dan? Waar dan mee? Dit, dat hij van zichzelf gezegd heeft dat hij een koning is. Dit zullen ze als een beschuldiging inbrengen tegen hem, dat Jezus in opstand wil komen tegen de Romeinen. Daar moet Pilatus wel op ingaan. Dat kan hij niet ononderzocht laten. En als Pilatus die aanklacht inderdaad onderzoekt, komt hij al spoedig tot de conclusie dat Jezus op dit punt in ieder geval onschuldig is. Daar is de rechter wel van overtuigd. En intussen is Pilatus dan ook van iets anders overtuigd. Weet hij dat de Joden hem uit nijdigheid hebben overgeleverd. En als de stadhouder dat ontdekt heeft, probeert hij er vanaf te komen. Het lukt hem niet. Hij hoort dat Jezus uit Galilea is. En hij grijpt die gelegenheid aan om Jezus naar Herodes te sturen, de viervorst van Galilea, die zelf ook in Jeruzalem is. En dan hoopt Pilatus dat hij er op deze manier van af is, maar het is niet zo, want Jezus komt spoedig alweer terug, omdat Herodes ook met hem niets beginnen kan. dan de tweede ontsnappingspoging. Hij zal Jezus met Barabbas, een bekende misdadiger, op een tweetal zetten. En dan zullen ze mogen kiezen. En dan zullen ze toch wel zo verstandig zijn om niet die brutale moordenaar, die brute rover te doden, te kiezen, maar Jezus vrij te laten. Maar ook die poging mislukt, want het volk eist de vrijheid van Barabbas. Wat moet er dan met Jezus gebeuren? Laat hem gekruisigd worden. Intussen is Pilatus te meer bang geworden vanwege het feit dat zijn vrouw, terwijl hij op de rechterstoel zat, hem een boodschap gestuurd heeft dat ze in de droom veel geleden heeft om zijnentwil. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Zo laat ze hem zeggen. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En te meer is Pilatus erop uit om Jezus vrij te krijgen. Maar het ene mislukt en het andere mislukt. En als ze dan Barabbas vrijheid geëist hebben, wat moet hij dan met Jezus doen? Zal hij de Joden hun zin geven? Zal hij Jezus overgeven om gekruisigd te worden? Hij weet nog één ding te bedenken. Hij zal proberen het medelijden van het volk op te wekken. Hij zal Jezus laten tuchtigen. Hij zal hem laten geeselen. En dan zal hij hem straks als een gegeeselde, als een bebloede nogmaals aan het volk voorstellen. In de hoop dat ze dan zullen zeggen, wel, nu heeft hij genoeg geleden, laat hem nu maar vrij. Maar ook dat mislukt. Jezus wordt wel gegeeseld. En als Pilatus hem straks voor het volk brengt, met de doornenkroon op het hoofd en de rietstaf in de hand, en als hij zegt, zie de mens, dan is daar opnieuw de eis van de kant van het volk dat Jezus ter dood gebracht zal worden. En ze beginnen Pilatus te dreigen. Indien gij deze loslaat, zijt gij de vriend van de keizer niet. En dan staat Pilatus' positie wankel. Als ze hem straks gaan beschuldigen bij de keizer in Rome, dan is zijn positie weg, dan kan hij verhuizen, terugkomen naar Rome, dan is hij zijn functie als stadhouder in Palestina kwijt. En dan valt de beslissing. En hij offert Jezus op aan zijn eigen belang. En zo veroordeelt de stadhouder hem ter dood. Maar nadat hij bij herhaling betuigd heeft, ik vind geen schuld in deze mens. En dan heeft hij zijn toevlucht nog genomen naar een tot een zinloos gebaar. Hij heeft een bekken met water laten halen en daar was de stadhouder zijn handen in, zichtbaar voor het volk. En als er een ogenblik stilte is, dan verklaart hij zijn daad en dan zegt hij, ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Ach, hij hoopt het. Maar in zijn hart weet hij wel beter dat een rechter er zo niet van afkomt. Ik ben onschuldig, zegt hij, gij moog toezien. Maar hij is natuurlijk niet onschuldig. God rekent het hem aan dat hij op grond van zijn eigen belang in zelfhandhaving Jezus Christus, hoewel hij hem onschuldig bevonden heeft, toch ter dood prijsgeeft. Maar gemeente, intussen is het juridisch gesproken van het grootste belang wat Pilatus gezegd heeft. Eenmaal en andermaal. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat is juridisch rechterlijk gezien van het allergrootste belang. Als Pilatus maar een zweem van schuld bij Jezus had ontdekt, als er maar iets waar geweest was van waar de Joden hem van beschuldigden, wat dat dan ook was, dan zou Jezus geen rechtvaardig mens geweest zijn. Als Pilatus als rechter maar iets in het leven, in het gedrag, in de woorden van de heiland ontdekt had, waardoor hij toch tegenover de wetten van Israël of tegenover de wetten van Rome schuldig had gestaan, dan had de heiland nooit heiland kunnen zijn. Dan had hij nooit kunnen voldoen. En daarom hij moest onschuldig bevonden worden. En dat moest ook openlijk uitgesproken worden door de vertegenwoordiger Gods. dat moest Pilatus als de macht die door God was aangesteld openlijk en bij herhaling getuigen dat Jezus onschuldig is. Daarmee staat of valt de rechtsgrond voor het behoud van zondaren. Maar hoewel hij dan onschuldig bevonden is, is hij toch veroordeeld. En dat drukt zwaar nu nog, op het geweten van Pilatus. En dat zal eeuwig op zijn geweten drukken. Ondanks het feit dat hij zijn handen in onschuld waste, houdt God deze rechter geenszins onschuldig. En Pilatus heeft het ondervonden. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. En Pilatus is niet de enige die dat ondervindt. Er zijn er zoveel al geweest die hun leven wilden behouden, die zichzelf wilden handhaven, die niet hebben willen buigen, die zich niet voor de Heere hebben willen verootmoedigen, die hun leven zochten te behouden en die in de weg van zelfhandhaving juist hun leven hebben verloren. Er zijn er al zoveel geweest en er leven er ook vandaag nog zoveel. En er zijn er wellicht ook in ons midden die hun leven er niet voor over hebben om voor de Heere te buigen, Christus te erkennen, die er het er niet voor over hebben om afstand te doen van de troon, om hun eigen ik te verloochenen en de Heere aan te hangen en de Heere te vrezen. En wie op die weg gaat en wie op die weg voortgaat, die ondervindt het met deze stadhouder, die zal zijn leven verliezen. En wat heeft dit voor de Heere Jezus betekend? Wel, opnieuw lijden. Er was ook geen ogenblik op de lijdensweg of het bracht verzwaring van zijn lijden. U en ik weten niet wat dat is. Ik denk tenminste dat wij dat geen van allen weten zoals de Heere Jezus dat heeft meegemaakt. Wat een diepe krenking het voor een mens is als hij geen recht meer kan krijgen. Zelfs bij de hoogste rechter niet. Op aarde de hoogste rechter. We weten niet wat dat is. In de rechtsstaat waarin wij leven, waarin niet alles volmaakt is, en waarin ook een hoop fouten en gebreken en zonden zijn, ook bij de rechtspraak, en een hoop ondeugden ook bij de rechters. Maar we weten toch niet wat het is in een rechtsstaat om rechtloos te zijn. Rechtloos. De Heer Jezus heeft het ondervonden dat de wet hem niet meer beschermde, omdat de rechter hem losliet, omdat de rechter geen recht meer deed. En als de rechter geen recht meer doet, dan wordt de mens een prooi van willekeur. Dan kan iedereen doen met hem wat hij wil. Dan kan iedereen hem bespotten en houden en doden. Dat heeft de Heiland ondervonden. Dit is, zegt hij dan ook, de uren en de macht der duisternis. En zo wordt hij een spot en smaad van mensen. Hij vindt geen recht meer op aarde en de rechter laat hem vallen. Maar dat is ook het zwaarste nog niet van wat de Heere Jezus onder Pilatus heeft geleden. Ik zei u, Pilatus staat daar als de vertegenwoordiger God. En dat heeft als niemand anders de Heere Jezus zuiver aangevoeld. Want zo had zijn vader het verordend. Hij zegt het ook in Johannes 19 tegen Pilatus. Gij zoudt geen macht hebben als het u van God van boven niet gegeven waren. En daarin erkent hij Pilatus als degene die van boven macht ontvangen heeft. Daarin erkent hij Pilatus als Gods vertegenwoordiger. Maar dan ziet hij ook dieper. Want dan is het maar niet uitsluitend Pilatus die hier recht spreekt. Dan is het tenslotte ook de hemelse rechter. En u zegt, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Hoe kan God nu door deze kromme, zondige rechtshandel van Pilatus recht spreken? Nee, de Heere keurt daar dat gedrag van Pilatus niet in goed. Dat doet de Heere niet, dat neemt de Heere niet voor zijn rekening. Pilatus heeft gezegd, ik vind geen schuld in deze mens. En dan had hij hem moeten loslaten, wat er ook van komen zou. Maar als Pilatus hem toch veroordeelt, dan gaat de Heere door dat kromme gedrag en dat zondige en goddeloze gedrag van Pilatus heen toch zijn werk doen. Want God, de hemelse rechter, ziet in de Heere Jezus Christus wel schuld. Dat kon Pilatus niet weten. Maar dat wist God. Welke schuld? Ach, stond hij daar voor Pilatus ook niet als de borg voor al zijn volk? De plaatsvervanger? Hij had geen eigen zonde. Hij had zich nooit schuldig gemaakt aan godslastering. Hij had zich niet schuldig gemaakt aan opstand tegen de Romeinen waar de Joden hem van beschuldigen. En toch ligt er zoveel schuld en zoveel ongerechtigheid en zoveel boosheid op hem. En dat is omdat God al de ongerechtigheden van zijn volk op hem heeft doen aanlopen. God ziet hem wel schuldig en geheel schuldig en geheel overdekt met zonde en ongerechtigheid. En als God hem zo ziet, God de hemelse rechter, dan gaat God hem veroordelen. En wat zal dan het vonnis zijn dat de hoogste rechter spreekt? Ten diepste komt het dan toch weer overeen met het vonnis dat Pilatus uitspreekt. Hij moet gekruisigd worden. En zo is hij onschuldig door de wereldlijke rechter veroordeeld, maar op datzelfde moment is hij schuldig bevonden door het hoogste strafgericht, omdat hij droeg al de ongerechtigheden van het volk in wier plaats hij kwam. En dan doet God geen onrecht als hij Jezus dood eist. Maar wat is het zwaar voor de borg en zaligmaker om dat zich bewust te zijn als hij staat voor Pilatus. Wat is het zwaar, niet alleen om onrecht van de kant van die stadhouder te ondergaan en spot en hoon van die Joden die daar voor hem staan, en ook spot en hoon van de Romeinse soldaten, en niet alleen de geesteling te ondergaan en de doornenkroon en al dat lijden in lichaam en ziel, maar wat is het bovenal onuitsprekelijk zwaar voor hem geweest toen hij achter Pilatus de hemelse rechter zag. En toen hij het via de mond van Pilatus uit de mond van de hemelse rechter hoorde, hij moet gekruisigd worden. Wat is het voor de borg en zaligmaker onuitsprekelijk bang geweest in Gethsemane, maar ook op Gabbata, voor de rechter, toen hij moest aanvaarden het gestrenge oordeel Gods. Zo noemt onze catechismus het. Het gestrenge oordeel Gods. En waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig omdat het volk voor wie hij kwam onder dat gestrenge oordeel ligt. Gemeente, dat is al uitgesproken. Dat is over uw en mijn leven al uitgesproken, nietwaar? Dat oordeel Gods. We hebben dat vanavond ook uit het doopsformulier gehoord. Hoe worden de kinderen die gedoopt worden genoemd? Kinderen des toorns. Dat is het gestrenge oordeel Gods. Dat over ons uitgesproken is. O nee, het is nog niet voltrokken in de volle zin van het woord. We krijgen nog een periode van uitstel. En dat is tegelijk voor ons de dag der zaligheid, want wij mogen leven onder het woord des evangelies en wij mogen nog horen de boodschap van Gods genade in Christus. Maar het vonnis is al wel uitgesproken. Bent u zich dat bewust? Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Dat wij al, als ik het zo mag zeggen, in de dodencel zitten. We zijn al veroordeeld. En niet maar tot een geringe straf, waar we met een paar jaar vanaf zijn. Maar wij zijn veroordeeld onder dat gestrenge oordeel. Tot de hoogste. Dat is tot de eeuwige straf. Daar liggen wij onder. Dat maakt Gods woord toch duidelijk genoeg. Nogmaals, hebt u daar wel eens aandacht aan gegeven? Dan kunnen we vrolijk en opgewekt door het leven gaan, maar ondertussen ligt het oordeel op ons. Dan kunnen we zorgeloos zijn en alles in deze aarde zoeken en hier ons mee bezighouden en daar ons mee bezighouden, maar ondertussen ligt dat oordeel op ons en je gaat door dit leven met alle vreugde die je hebt en met alle dartelheid en met alle onbezorgdheid en met alle ijdelheid en met alles ga je door dit leven als een kind des toorns. En je wacht alleen maar op het moment waarop het uitgesproken vonnis ook wordt voltrokken. Daar lig je onder. En hoe kom je daar onderuit? Wel, als je er erg in gaat krijgen, dan ga je het ook leren dat je er nooit onderuit kunt komen. Niet door jezelf, althans. Hebt u dat al leren kennen? Hebt u er ook al onder leren buigen? Hebt u het niet alleen verstaan, maar hebt u het ook aanvaard, Heere, dat is verdiend? Verdiend om in de dodencel te zitten? Verdiend om straks dat vonnis ook uitgemeten te krijgen? Is het u al een last geworden? Heeft het uw ziel al gedrukt? Is het u al een oorzaak geworden waardoor u uitgedreven bent tot de Heere met de beden, met de vraag, Heere, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? Welverdiende straf? Maar kan ik er nog aan ontkomen en hoe dan? Stemt u ermee in? De dichter gezegd heeft in de 130ste psalm, zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, wie zou bestaan? Dan kan je niet bestaan als God dat gaat doen. Als God onze ongerechtigheden gaat bezoeken. Als hij gaat doen wat er in de 90ste psalm staat, onze ongerechtigheden, onze hemelijke zonde ook. Stellen in het licht van zijn aanschijn. Waar moeten we dan verschijnen? Waar moeten we dan de toevlucht nemen? O, als God dat gaat doen. En als hij op grond van zijn rechtvaardige wetten ons veroordeelt en straks het vonnis voltrekt. Dan is er geen verwachting meer. Treed, zo zegt een andere dichter. Treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft. Zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En zo leert deze dichter buigen voor God en hij leert zwijgen. O, een mens heeft vaak nog zoveel tegenargumenten. En dan moet hij wel erkennen dat hij gezondigd heeft, maar dan gaat hij toch proberen goed te praten. Dan gaat hij erop wijzen dat, ja, nou ja, we zijn ook geen uitzondering, iedereen is zondaar, je kunt ook niet volmaakt zijn. En nietwaar, allerlei argumenten om toch nog wat van de beschuldigingen af te doen. Allerlei argumenten om toch nog te proberen onder de klem, de overtuigende klem van Gods heilig recht uit te komen. Maar een mens moet het leren om te zwijgen. Wat gaat hij straks doen als de rechter zit? Op zijn troon. En als iedereen voor hem gebracht wordt, ook de goddelozen, dan zullen de goddelozen die hier altijd nog wat te zeggen hadden, die altijd nog wat te argumenteren hadden, die altijd nog weer tegenwerpingen konden maken, die altijd uitvluchten zochten, die altijd dachten dat ze zichzelf onder dat gestrenge oordeel Gods vandaan konden praten, hoe dan ook, vroom of goddeloos, dan zullen ze allen zwijgen. Dan zal alle mond gestopt worden. En dan zal de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. En wat leert de Heer zijn volk? Hij leert ze zwijgen voordat het gericht komt. Hij leert ze zwijgen. Als het oordeel uitgesproken wordt, dan leert hij zulken het hoofd buigen. En het aanvaarden. En het toestemmen. En als ze dan toch wat zeggen, dan zeggen ze: de Heere is recht. In al zijn weg en werk. En zo door Gods geest wordt hun mond al gestopt hier op aarde. En ze kunnen niet langer ontvluchten aan de dreiging, aan dat gestrenge oordeel. Ze kunnen niet langer zichzelf rechtvaardigen. Alle eigen gerechtigheid breekt af. Alle eigen zelfhandhaving raken ze kwijt. Alle gronden raken ze kwijt in wat ze zelf hebben of meenden te hebben. Het wordt zondaar worden voor God. Schuldig worden. Het vonnis aanvaarden. Ach, we hebben voor deze dingen geen oog en we hebben er geen erg in. En er zijn er die er nooit van wakker liggen. En sommigen menen dat het wel mee zal vallen. En anderen die erkennen: nee, het zal niet meevallen, het zal niet meevallen. Want dat zegt ons de schrift, vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van een levend God. En zo kunnen we toestemmen dat het niet mee zal vallen. Maar toch voelen we het niet. Toch voelen we het niet. En zo zijn er zoveel die blind voor deze werkelijkheid maar voortgaan en het er maar op aan laten komen en elke dag maar weer onbekeerd blijven. En zomaar voortreizen naar dood en graf totdat de laatste dag er is. En dan is het voorbij. Genadeprediking is er dan niet meer. Het woord van de verlossing wordt dan niet meer gehoord. Christus borgwerk wordt niet meer gepredikt. Gods zondaarsliefde wordt niet meer voorgesteld. En al die gelegenheden zijn er duizenden geworden. Ze zijn voorbij en voor altijd voorbij. Bent u nog zo iemand? O, luister vanavond. Luister vanavond naar het woord van de Heere dat ons zegt dat het gestrenge oordeel Gods over ons gaat. En dat je er alleen maar aan kunt ontkomen door deze borg en zaligmaker en door het geloof in hem. Vorige week ging het over het enige zoenoffer. Het enige zoenoffer. Het lijden van Christus wordt zo genoemd in vraag 37, antwoord 37. Vanavond gaat het weer over de enige borg. De enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. En wat wordt dat een evangelie? Juist voor diegenen die iets van die last gaan gevoelen. En die het God moeten toestemmen, Heere, dat heb ik verdiend, een gestreng oordeel. Dat hebben mijn zonden me waardig gemaakt, mijn gruwelijke, mijn afschuwelijke zonden, waarmee ik u getergd heb, waarmee ik u onteerd heb, waarmee ik u moeite gegeven heb, waarmee ik u verdriet heb aangedaan, mijn verdorven aard, mijn verdorven bestaan. De zonde die ik vermenigvuldigd heb, Heere, ze hebben het me waardig gemaakt dat u dat gestrenge oordeel niet alleen over me uitspreekt, maar ook over me brengt. Mensen die de vinger Gods op zich hebben gezien, gericht gezien, gij zijt die mens. Gij zijt
die man. Gij zijt die vrouw. En bij wie het naar binnen sloeg. En die er niet meer onderuit kunnen. En die eronder verbroken werd. En die er de eenzaamheid mee opzoeken. En die het voor God gaan uitwenen. En belijden, Heer, ik ben die man. Ik ben die jongen. Ik ben dat meisje of die vrouw die u op het hoogst misdaan heeft. Kijk, als het zo aankomt, dan wordt het een evangelie dat de Heer Jezus voor Pilatus gestaan heeft. Dat hij onschuldig voor de wereldlijke rechter veroordeeld is. Want wat is de vrucht daarvan? Kijk, als ik niks meer heb aan mijn goede werken en aan mijn goede bedoelingen. En als al mijn deugd een wegwerpelijk kleed wordt. Dan heb ik wat anders nodig om op te leren vertrouwen. Een ander die mij onder dat gestrenge oordeel Gods vandaan haalt. Hebt u hem al nodig gekregen? Christus, de leidende borg voor de stadhouder, onschuldig bevonden, toch veroordeeld, toch aan de doodprijs gegeven. Hebt u hem al nodig gekregen? Hebt u uw eigen deugd al als een wegwerpelijk kleed leren zien? Of zegt u dat alleen maar? Zegt u dat alleen maar? Omdat het goed staat om het te zeggen. Er zijn er die het zeggen, maar de praktijk van hun leven bewijst dat ze het niet beleven. De praktijk van hun leven bewijst dat ze toch heimelijk nog op iets anders steunen en vertrouwen dan alleen op het borgbloed en op het oordeel dat Christus gedragen heeft. Maar wat u ook voor een bed kiest om u daarop uit te strekken, en wat u ook voor een deksel kiest om u daarmee te bedekken. Dat bed is te kort en dat dek is te smal. Er is er maar één die mij van dat gestrenge oordeel Gods kan bevrijden. En dat is die onschuldig onder Pilatus veroordeelde zaligmaker. Daar moet een mens terechtkomen. Hij alleen kan ons ervan bevrijden. Vinden we dat niet? In de 38ste vraag en het antwoord. Hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, om ons zo daarmee van het gestrenge oordeel Gods dat over ons gaan zou te bevrijden. Voor al zijn volk droeg hij dat oordeel, waaronder zij eeuwig hadden moeten verzinken. Voor al zijn volk droeg hij het. Boog hij eronder. Zonk hij eronder in de buitenste duisternis. Voor al zijn volk. Dat is, ik zeg het in de woorden van het bekende Johannes 3 vers 16. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven. In hem geloof. Daar gaat het dan om. In hem geloven. En zo de borg zien staan. Niet alleen maar als de lijdende knecht. Zoals die ons in het evangelie getekend wordt. Niet alleen maar als die gefolterde en gegeeselde en bespotte en gehoonde knecht des Heren. Maar hem vooral zien staan als de borg. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. En wie zo geloof ontvangt om te geloven. En wie zo met een geschonken geloof dat vlucht tot hem en betrouwt op hem. Bij hem de toevlucht neemt en in zijn borgwerk zaligheid zoekt en vinden mag. Wie zo tot hem mag gaan in het geloof, die mag ook weten En God wil door zijn geest hem die zekere zaligheid en die zalige zekerheid in het hart verklaren. Hij heeft mij van dat gestrenge oordeel Gods bevrijd.
En dan zegt de apostel Johannes,
als hij zo mag schuilen achter dat bloed van Christus, als hij zo mag kennen de gerechtigheid van Christus, en nu mogen we ook vrijmoedigheid hebben in die dag. Ook in de dag van het gericht. Als de goddelozen beven en vrezen en als ze vluchten tot de bergen en tot de heuvelen om daaronder bedekt te worden, dan mag er een volk zijn, ach, en dan hebben ze hier op aarde dat niet altijd beleefd en gekend. En dan hebben ze er niet altijd uit en in geleefd, maar dan mag er toch een volk zijn. En dat is ook vanavond al gezegd in het formulier van de heilige doop, toen voor deze drie kinderen gebeden werd. Dat God ze genade wil geven, zodat ze straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Gods Zoon Jezus Christus mogen verschijnen. Ja, er zal een volk in deze wereld zijn. Dat hoewel ze daar in zichzelf geen enkele grond voor hebben, maar in Christus toch grond ontvingen om zonder verschrikken voor de rechterstoel te komen. Dat is wat? Kind des toorns, verloren in schuld, Gods oordeel voor eeuwig waard. En dat moet je in je geweten toestemmen en dat moet je in je hart beamen. En het vonnis der wet erkennen als billijk en verdiend. En dan toch, en dat danken we aan die leidende borg voor Pilatus, aan hem alleen. Dat danken we aan het feit dat hij daar stond in dat gericht, ook in het hoogste strafgericht. Dan toch om zijnentwil en door zijn verdienst, o, een onbegrijpelijk wonder is het. Een wonder dat niet klein te krijgen is en waar de eeuwigheid voor nodig is om dat in beginsel te gaan begrijpen en verstaan. En dan denk ik dat je het aan het eind van de eeuwigheid, om zo te spreken, nog niet begrepen hebt. Maar om zijnentwil toch zonder verschrikken voor God verschijnen. Alles tegen. De wet tegen, al de geboden geschonden, al de inzettingen des Heren veracht en vertrapt. En mijn geweten getuigt het mee met de wet. Gij zijt die mens, gij zijt die zondaar, gij zijt dat kind des toorns. En dan toch, om Christus wil, voor de rechter komen, zonder dat ons hart ons hoeft te veroordelen. Zonder dat ons hart ons hoeft aan te klagen. Zonder verschrikken. Dat heeft hij verdiend. Deze zaligmaker. O, wat is hij al de liefde en al de aanbidding en al de dankzegging van de ganse kerk tot in eeuwigheid waard. Niet waar? Wat is hij het waard om zijn borgwerk, om zijn zondaarsliefde, om zijn oneindige goedertierenheid en liefde en barmhartigheid eeuwig geprezen te worden. Wat is hij het waard dat al zijn volk in aanbidding voor hem neerknielt en zegt: O Lam Gods, gij zijt waardig om te ontvangen. Ach, zegt iemand, ik wou dat ik daarbij kon. Wel dat eerste, aanklagen, beschuldigen, onwaardig zijn. Wel in beginsel aanvaarden, kind des toorns. Wel eronder moeten buigen dat ik door mijn zonde de gramschap Gods verdiend heb. Wel oog voor de noodzakelijkheid van de borg en middelaar. Ook wel eens oog voor zijn gepastheid. Ook wel eens iets gezien van zijn dierbaarheid, maar hoe krijg ik deel aan hem? Mijn vriend, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderf. Geloof, Dat geloof dat alleen de Heilige Geest werkt. Maar als de Geest het werkt, dan werkt het ook. Dan wordt het werkzaam. Dan vlucht het. Dan omhelst het. Dan grijpt het aan. Dan betrouwt het. Ophoop. Tegenhoop. Wat er dan ook tegenop komt. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als je zo gaat. Als je zo vlucht. Als je zo grijpt. Dan heb je geloof. Amen. We zingen Psalm 118, het tiende vers. Nogmaals mogen wij voor uw heilig aangezicht buigen en u met dankzegging, dankzegging voor alles wat u ons hebt willen geven in woord en sacrament. En ze spraken toch ook beide weer van datzelfde, dat werk, dat bloed, dat offer van de Heere Jezus Christus. En zo is het ons ook vanavond weer voorgesteld, Heere, wat Hij gedaan heeft om een volk te verlossen. Wat een lijden hij heeft aanvaard, wat een smarten hij heeft ondergaan, wat een vernedering, wat een verschrikking. En dat was allemaal nodig. Er kon niets van gemist worden, ook het lijden voor Pilatus niet. Het was nodig, omdat wij zo gezondigd hebben. O Heere, wij bidden van u, laat het evangelie van vandaag vrucht mogen dragen in ons leven. Geef dat we dat in ons leven leren aanvaarden, o God, voor het eerst of opnieuw, dat er een gestreng oordeel over ons gaat. Rechtvaardig. Niet als een lot dat ons treft, maar als verdiende straf, als loon op de zonde. En geef dat dat ons duidelijk mag zijn, dat er ook geen enkele mogelijkheid is om daarvan behouden te worden buiten Christus om. Maak zo plaats voor hem. En voor dat werk wat hij heeft verricht en voor bediening uit hem. O Heere, wij bidden u dat gij het geven wilt in het midden der gemeente. Dat er met deze borg veel werkzaamheden zijn. Dat er veel tot hem gevlucht mag worden. Dat er veel om hem en om zijn genade gebeden mag worden. Dat er veel gevonden mogen worden aan zijn voeten om te smeken, Heere, wees gij mijn borg.
Er velen gevonden mogen worden, Heere, die alle grond overal vooruit verliezen en die niets meer overhouden. Er velen met zichzelf aan het eind mogen komen. En dat ze zo leren geloven in de Zoon. En zo gelovende het leven mogen hebben in zijn naam. Heere, werk dat door uw genade, door uw geest. Werk dat krachtig en heerlijk en onwederstandelijk. En dan bidden wij ook nog in bijzonder voor diegenen, Heere, die onder dat strenge oordeel liggen en er niet eens erg in hebben. Die het gezegd wordt en die het al menigmaal gezegd is, maar die er onbewogen onder blijven. En die zo toch doorgaan, ondanks waarschuwingen en roepstemmen, toch doorgaan en verder gaan op de weg die naar het verderf voert. En hun ogen zijn ervoor gesloten en hun hart is ervoor gesloten. O God, Gij die de machtige zijt en de genadige, wilt Gij zulke nog staande houden en ze tot bezinning brengen, tot bekering brengen. En wilt Gij zo ook nog wonderen van genade verheerlijken. Gedenk ons in de week die wij ingegaan zijn, bekwaam ons alle tot het werk waartoe Gij ons roept. Zegen Gij ons bij de taak die ons gesteld is. Ga met ons ook in de weg die moeilijk is. Als Gij een weg met ons gaat van moeite en zorg, van rouw, van verdriet, van teleurstelling. Heere, hoe de weg ook zij, leidt Gij en wilt Gij uw gunst bewijzen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.